Sommige liederen zijn zo mooi, maar ik vind het ook wel eens lastig om dit lied te zingen en daarna te preken. Want ik krijg er altijd een brok van in mijn keel. Zeker omdat ik weet dat dit lied is gemaakt door Kinga Baan. En Kinga Baan is afgelopen jaar overleden, een jonge vrouw. En dat je dan kunt zingen, hè, dat God erbij is. Ik weet hoe u en jij dat in je leven ervaart, maar voor mij is dat een zekerheid waarmee ik me aan vasthoud. Ik wil vanmorgen met jullie spreken over tevreden zijn. Ik dacht, laat ik de preek nou gewoon eens in één woord samenvatten. Dat het iedereen gaat lukken als je vanmiddag thuis komt, dat je nog weet waar de preek over ging. Ik weet nog vroeger, toen ik een kleine jongen was en mijn ouders vroegen na afloop, waar ging het in de kerk over? Dan ging ik altijd op safe en dan zei ik, het ging over God. En dat was eigenlijk altijd goed. Het gaat vanmorgen over God, maar het gaat ook over tevreden zijn. Tevreden zijn, dat is een bepaalde deugd. En ik heb het eens opgezocht. Een deugd is een positieve eigenschap waar een bepaald persoon over beschikt. Dus een positieve eigenschap die jij hebt en die ik heb. En Plato, dat was een Griekse filosoof, die had 4 kardinale deugden bedacht. 4 hoofddeugden. En dat waren voorzichtigheid, rechtvaardigheid, gematigdheid en moed. In het christendom kennen we 3 andere deugden. Geloof, hoop en liefde. En de katholieke kerk heeft die 4 kardinale deugden van Plato en die 3 bijbelse deugden samengevoegd heel mooi tot 7 deugden. Dus die 7 deugden, geloof, hoop, liefde, voorzichtigheid, rechtvaardigheid, gematigdheid en moed. Maar niet elke tijd, niet elke situatie waardeert dezelfde eigenschappen even hoog. Ik las bijvoorbeeld dat uit een psychologisch onderzoek blijkt dat de ideale partner de volgende 7 eigenschappen zou moeten hebben. De 7 positieve eigenschappen van de ideale partner. Volwassenheid, openheid, eerlijkheid, gelijkheid, empathie, genegenheid en humor. Wij waren van de zomer 21 jaar getrouwd en we gingen samen met onze zonen in ons fotoalbum kijken. Om te beginnen moesten onze jongens heel hard lachen, want ze zagen een vader met nog meer haar op zijn hoofd dan nu. Maar ze zagen een moeder die er 21 jaar later nog steeds even mooi uitziet als 21 jaar terug. Maar ze zagen ook een feestgids. Alleen die feestgids die heette de Geestfits. En onze jongens moesten daar heel hard om lachen, want die herkennen dat ik dat soort grapjes regelmatig maak. Maar mijn vrouw zei, ja, dat grapje maak je nu al 21 jaar, kun je niet iets anders verzinnen. Dus ik moet nog hard werken aan in ieder geval dat puntje humor. Maar in ieder geval, elke tijd, elke situatie heeft andere kwaliteiten, andere deugden die hoog gewaardeerd worden. Ikzelf heb er ook 2. Ik waardeer de deugden dankbaarheid en tevredenheid heel hoog. Dankbaarheid en tevredenheid. Ik wil er vast wel opbiechten, dat zijn geen deugden waar ik in uitblink. Maar het zijn wel deugden waar ik naar streef. Ik wil heel graag een dankbaar en tevreden mens zijn. Ik ken overigens wel een aantal mensen die bijna de vleesgeworden tevredenheid zijn. Ik ken een stel, die hebben veel minder op materieel gebied dan wij. Maar ze zijn ontzettend tevreden met het leven wat ze leiden. En vanmorgen wil ik met jullie gaan nadenken, wat is nou het geheim achter dankbaarheid en tevredenheid? Hoe kun je nou een tevreden leven leiden? Ik wil met jullie lezen uit Filippenzen 4. Dus als je een Bijbel bij je hebt, zoek het op, Filippenzen 4. En ik wil lezen vanaf het eerste vers tot en met het 13e vers. Daarom, broeders en zusters, die ik lief heb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en erekrans zijn, blijf standvastig in de Heer. Euodia en Syntyche, ik dring er bij u op aan eensgezind te zijn, want u bent één met de Heer. En u, trouwe vriend, vraag ik hen te helpen. Ze hebben samen met mij voor het evangelie gestreden, evenals Clemens en mijn overige medewerkers, van wie de namen in het boek van het leven staan. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg het nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt. En dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is. Alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is. Alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is. Alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen. Wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het. En de God van de vrede zal met u zijn. De Heer heeft mij veel vreugde gegeven. Nu u eindelijk uw zorg voor mij hebt kunnen tonen. U dacht altijd aan mij. Maar vond niet de gelegenheid het te laten zien. Ik zeg het niet omdat ik gebrek leid. Ik heb geleerd om in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen. Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden. Overvloed en honger, rijkdom en gebrek. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. In Filippenzen 4 vers 11, daar komt dit woordje tevreden voor. Tenminste, als je de juiste Bijbelvertaling bij je hebt. In de herziene Statenvertaling is vers 11 van hoofdstuk 4 als volgt vertaald. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Maar als je de nieuwe Bijbelvertaling bij je hebt, dan staat daar: ik zeg dit niet omdat ik gebrek leid. Ik heb geleerd om in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen. De Bijbel in gewone taal: ik wil niet klagen dat ik het zo moeilijk heb, want ik heb geleerd om in alle situaties tevreden te zijn. En de Engelse NIV-vertaling: I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content, whatever the circumstances. En uit het boek: ik zeg dit niet omdat ik iets tekort kom, want ik heb geleerd onder alle omstandigheden tevreden te zijn met wat ik heb, of ik nu veel of weinig is. Soms is het heel handig als je in de Bijbel gaat lezen om daar verschillende vertalingen naast elkaar te gebruiken. Dan zie je soms al dat door het vertalen er verschillen zijn. Maar dat je ook ziet dat vertalen soms best heel lastig is. Ik wil het vanmorgen met jullie hebben over tevreden zijn, en uitgerekend de nieuwe Bijbelvertaling gebruikt dit woord helemaal niet. Terwijl de andere vertalingen dat woord wel gebruiken. Sterker nog, ik heb het idee dat de nieuwe Bijbelvertaling het op een manier vertaalt wat bijna wel het tegenovergestelde van tevreden zijn is. Ik heb geleerd om in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen. Voor jezelf zorgen of tevreden zijn. Het lijkt wel een beetje alsof het haaks op elkaar staat. In het Grieks staat hier het woord autarkes. En dit woord komt alleen hier in de Bijbel voor. Alleen hier in Filippenzen 4 vers 11. En autarkes, dat kun je vertalen met genoegzaamheid, tevredenheid. Ik denk dat toch een betere vertaling is om dit woord tevreden zijn hier te laten staan. En dat je dan tevreden bent met je leven. Dat je tevreden bent met de omstandigheden waarin je leeft. Dit gedeelte staat aan het eind van de Filippenzen brief. Filippenzen 1 vers 1... waar de brief mee begint, begint eigenlijk ook op een hele eigenaardige manier. Daar schrijft Paulus aan alle heiligen in Filippi die één zijn in Christus Jezus, en aan hun opzieners en dienaren. Paulus schrijft deze brief aan hele gewone mensen, hele gewone gemeenteleden in Filippi. Hij begint ermee: aan alle heiligen in Filippi die één in Jezus zijn. Alle heiligen in Jezus Christus. Zo spreekt Paulus dus de gemeente in Filippi aan. En deze brief is in eerste instantie voor hun bedoeld. En gelukkig mogen de opzieners en de dienaren hem ook meelezen. Aan alle heiligen in de eerste plaats en aan de opzieners en dienaren. Filippi is een stad en ligt in Macedonië. Macedonië was van de zomer nog in het nieuws omdat dat in Noord-Griekenland ligt en dat land moest een nieuwe naam krijgen, of die provincie moest een nieuwe naam krijgen. Het heet nu Noord-Macedonië. En in Filippi ligt een stad en Paulus bezocht deze stad in 51 na Christus. Paulus had altijd de gewoonte om in eerste instantie naar de synagoge te gaan, om daar de Joden te ontmoeten en dan vanuit het Oude Testament hen te wijzen op Jezus Christus. Maar hier in Filippi was geen synagoge. En Paulus had gehoord dat ergens bij de rivier een groep vrouwen samenkwam onder leiding van Lydia de purperverkoopster. En deze Lydia komt tot geloof. En bij deze Lydia thuis begint de kerk. Wij zitten hier vanmorgen met een paar honderd mensen in de aula van een scholengemeenschap. Maar de eerste kerk begon gewoon bij mensen thuis. 5, 6, 7, 8 mensen die in Jezus Christus gingen geloven. En de huiskamer in dit geval van Lydia gebruikte om samen te komen. En 11 jaar later schrijft Paulus deze brief aan de mensen in Filippi. En dan staat er in vers 23 van hoofdstuk 2... Hem, Timotheus, hoop ik dus te sturen zodra het duidelijk is wat er met me zal gebeuren. Paulus schrijft dus dat het niet duidelijk is wat er met hem zal gaan gebeuren. En op grond van dit vers wordt wel gedacht dat Paulus deze brief heeft geschreven ten tijde van zijn huisarrest in Rome. Aan het eind van zijn leven zit Paulus in een soort huisarrest en hij wacht daar op zijn rechtszaak. En die rechtszaak die kan positief uitpakken, maar kan ook negatief uitpakken. Hij zou vrijspraak kunnen krijgen, maar hij zou ook gevangenstraf kunnen krijgen. Of hij zou in het ergste geval zelfs de doodstraf kunnen krijgen. Maar Paulus zit in een onzekere situatie. Hij schrijft zodra het duidelijk is wat er met mij zal gebeuren. Ik weet niet hoe het bij jullie is, hoe het bij jou is, maar ik denk dat onzekerheid vaak geen goede grond is om tevreden te zijn. Als er op jouw werk een reorganisatie aan de gang is en er komen misschien ook gedwongen ontslagen, dan zit je in een onzekere situatie. Behoud ik mijn baan wel? En zo'n onzekere situatie maakt heel vaak niet tevreden. Of als je eindexamen hebt gedaan en je twijfelt of het geluk is en je moet nog 2 weken wachten op het telefoontje van je mentor of je geslaagd bent. Ben je in zo'n onzekere situatie dan tevreden? Of maakt onzekerheid ontevreden? Ik werk op een middelbare school en een jaar of 3 geleden zaten wij met teruglopende leerlingenaantallen. En er moesten bepaalde collega's uit, contracten werden niet verlengd en ze hoopten het op de manier van natuurlijk verloop te laten oplossen. Maar uiteindelijk moesten er ook collega's ontslagen worden. En in diezelfde tijd had onze schoolleiding bedacht om een tevredenheidsonderzoek te houden onder het personeel. En wij hadden dat heel snel omgedoopt in het ontevredenheidsonderzoek. Snoeihard had het personeel geoordeeld over de schoolleiding, over de sfeer op school. En dat werd gewoon gevoed door onzekerheid. Wij moesten afscheid nemen van hele waardevolle collega's. Niet omdat ze niet goed waren, maar gewoon omdat er geen genoeg leerlingen waren om aan les te geven. Ik denk dat onzekerheid een hele sterke voedingsbodem is voor ontevredenheid. Maar hoe krijgt die Paulus het dan toch voor elkaar, ondanks dat hij in een onzekere situatie zit, om toch tevreden te zijn? Een kerntekst uit het Bijbelboek Filippenzen is Filippenzen 1 vers 21. En in Filippenzen 1 vers 21 staat: want voor mij is leven Christus en sterven winst. Voor mij is leven Christus en sterven winst. En zouden we dat met Paulus kunnen meezeggen? Dat ons leven Christus is en dat sterven winst is. Hij legt het eigenlijk zelf ook uit. Dat Christus bij alles wat hem overkomt in alle openheid geëerd kan worden. Paulus' leven staat helemaal ten dienste van het verkondigen van het evangelie, zodat Jezus uiteindelijk geëerd mag worden. Door zijn leven, maar ook door zijn sterven. Aan het eind van Filippenzen zien we een van de redenen waarom Paulus deze brief heeft geschreven. Paulus heeft deze brief geschreven omdat hij de Filippenzen wil bedanken voor de financiële steun die ze hem hebben gegeven. En dan wil ik een paar versen langslopen uit dat vierde hoofdstuk. En hou dan in je achterhoofd de onzekere situatie waarin Paulus zit. En hou ook in je achterhoofd dat Paulus de mensen in Filippi dankt voor de financiële steun. En dan begint hij in het eerste vers van hoofdstuk 4. Daarom, broeders en zusters, die ik lief heb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en erekrans zijn. Ik weet niet wanneer jullie voor het laatst door jullie voorganger of door jullie oudste op deze manier zijn aangesproken. Met geliefde broeders en zusters, naar wie ik hevig verlang, die mijn vreugde en erekrans zijn. Hieruit proef je dus dat Paulus een hele speciale band had met deze mensen in Filippi. Hij spreekt ze op een ontzettend intieme, liefdevolle manier aan. En vanuit die relatie zegt hij, blijf standvastig in de Heer. Blijf standvastig in de Heer. Ik denk dat dit een hele belangrijke voorwaarde is om tevreden te zijn. Is dat je je vertrouwen op Jezus blijft stellen. Ik weet niet hoe het is in uw geloofsleven, maar in mijn geloofsleven is het echt een houvast. Ook dat lied wat we net zongen. Ik ben die ik ben. Een aantal jaar geleden had ik een moeilijke periode in mijn leven. En toen moest ik vaak denken aan liederen die ik als kind had geleerd. Hoe de stormen ook mogen woeden. Hoe alles om me heen soms nacht lijkt. Ik blijf toch op de Heer vertrouwen. De Heer met zijn beloftes in de Bijbel. Ik weet nog goed dat ik als jongetje van 1 jaar of 8... bij de meester aan zijn bureau een psalmvers leerde. Niet weten dat het lied jaren later tot steun voor mij was. Het was namelijk een couplet van psalm 42. Maar de Heer zal uitkomst geven, hij die daag zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Het zijn ouderwetse woorden en als mannetje van 8 greep ik ze nog niet helemaal. Maar toen ik in de 30 was, werd het opeens een waarheid voor me. Inderdaad, de Heer zal uitkomst geven. Eva, ik vond het lied wat je had gekozen voor de preek zo mooi, omdat ik het ook in mijn voorbereiding heb meegenomen. God heeft een naam. Gods naam is Yahweh, J-H-W-H. En die naam betekent, ik ben die ik ben. Maar je mag het ook vertalen met, ik ben erbij. God is erbij. In welke omstandigheden je ook zit. Als je vanmorgen heel vreugdevol je kind mag opdragen, maar ook in de moeilijke omstandigheden van je leven is God erbij. Vervolgens heeft Paulus in het tweede vers over twee dames, Euodia en Syntyche. En die twee dames die moeten eensgezind zijn. En ook dat lijkt me nog een heel actueel advies, wat Paulus ook vandaag de dag nog zou kunnen geven. Eensgezind zijn. Eensgezind betekent overigens niet dat je het in alles met elkaar eens moet zijn. Maar het betekent wel dat je op zoek kunt gaan, op zoek mag gaan naar dat wat jou bindt, wat jou verbindt met die ander. En Paulus zegt dat ook, want u bent één met de Heer. Deze twee dames, die dienen allebei dezelfde Heer. En ze mogen ook in de kerk naar elkaar kijken. Ondanks dat er verschillen zijn, dat we misschien niet op alle thema's met elkaar eens zijn, we dienen wel dezelfde Heer. En dat maakt dat we eensgezind mogen en ik denk zelfs wel moeten zijn. Vers 4 gaat over vreugde. Het is heel apart, het staat er als gebiedende wijs. Wees altijd verheugd. Als je kijkt naar de omstandigheden van je leven, dan is dat helemaal niet altijd gemakkelijk om altijd vreugdevol te zijn. Tenminste, ik vind dat best heel lastig. En daarom wijst Paulus op Jezus. Hij zegt, laat de Heer uw vreugde blijven. God is niet alleen degene die vreugde geeft, maar God is ook degene die vreugde is. En daarom is het misschien goed om een onderscheid te maken tussen blijdschap en tussen vreugde. Blijdschap, ik zocht het op, is een gevoel van blij zijn. Blijdschap is een gevoel van blij zijn. En vreugde, dat overstijgt dat eigenlijk. Vreugde is meer een tevreden zijn. Een tevreden zijn met de omstandigheden waarin je verkeert. Blijdschap zou je kunnen zeggen, dat is datgene wat een lach op je gezicht tovert. Of dat is datgene waarom je moet schaterlachen, waardoor je gewoon eventjes heel blij en euforisch voelt. Maar vreugde is iets wat dat overstijgt. Vreugde overstijgt blijdschap. En vreugde is ook vaak dieper geworteld. Het heeft vaak een diep anker waarom je vreugdevol bent. En eigenlijk, zo'n anker, zo'n wortel noemt Paulus ook. Hij schrijft namelijk in het vers hiervoor, van wie de namen in het boek des levens staan opgeschreven. Ik heb in de voorbereiding eens gekeken, hoe vaak komt dat boek des levens nou in de Bijbel voor? En er zijn echt heel wat teksten in de Bijbel die erover gaan, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Jullie hebben 20 oktober een doopdienst. Wij hebben 20 oktober bij ons in de kerk ook een doopdienst. En onze oudste zoon kwam van de zomer helemaal enthousiast terug van het jongerenkamp van onze kerk. En hij zei, ik ga mij laten dopen. En dezelfde dag appte hij naar Wieger om met hem een afspraak te maken hoe ze dat gingen regelen. Op het moment dat je tot geloof komt, en daar is de doop een heel mooi symbool van, dat je sterft en weer opstaat. Een heel mooi symbool van de wedergeboorte. Dan mag je weten dat je naam staat opgeschreven in het boek des levens. Als het ware is het zwart op wit gezet. Als je je verdiept in het boek des levens, dan vind je ook een aantal teksten die daarbij passen. Bijvoorbeeld in Jesaja staat dat de naam van Israël in de palm van Gods hand is gegrift. En in Openbaring mag je lezen dat je een nieuwe naam krijgt. Dat vind ik ook zo bijzonder aan God. Wij mensen, wij hebben heel vaak voor degene die ons lief zijn een koosnaam. Je hebt natuurlijk een ouders jou nooit aan met een moeder. Maar waarschijnlijk geven de geliefden jou ook een andere naam. Misschien spreken jouw ouders jou nooit aan met de naam die ze jou bij je geboorte hebben gegeven, maar hebben ze een koosnaam voor je. Ik zie links en rechts al wat mensen die naam in elkaars oor fluisteren. Maar een koosnaam. En een koosnaam is iets anders dan een bijnaam. Een bijnaam, ja, die kun je gewoon krijgen op grond van je lengte of op grond van je haarkleur. Zo kennen ze jou in het dorp. Maar een koosnaam, dat is echt zo'n naam uit liefde gegeven. En zo stel ik mij dat ook voor, dat God ons een nieuwe naam geeft. Een koosnaam. Een naam vanuit liefde die zorgvuldig door hem is uitgekozen. Er valt me wel eens wat op. Ik kom best in heel wat kerken. En het valt me op dat er in heel wat kerken steeds minder wordt gesproken over bekering, over vergeving, over wedergeboorte. Dat kan natuurlijk twee oorzaken hebben. Of we gaan ervan uit dat iedereen die in de kerk komt opnieuw geboren is. Of we vinden het niet echt meer een thema wat goed aansluit bij de mens van 2019. Zelf of je toch vanmorgen nog eens heel nadrukkelijk in jullie midden neerleggen. Weet je van jezelf of je opnieuw geboren bent? Het feit dat je hier vanmorgen zit is nog niet automatisch een garantie dat je opnieuw geboren bent. Ook als je ouders in God geloven, is dat nog geen garantie dat jij ook automatisch een christen bent. Allemaal zijn we ooit één keer geboren als baby. Dat heeft ons gemaakt tot mens. Maar door in Jezus Christus te gaan geloven, word je opnieuw geboren. En word je geboren tot een kind van God. En op dat moment staat je naam geschreven in dat boek des levens. En krijg je ook een nieuwe naam. En dan komen we bij vers 11. Vers 11, wat gaat over tevreden zijn. Paulus schrijft het, ik heb geleerd om in alle omstandigheden tevreden te zijn. In ons woordje tevreden zit ook het woordje vrede. En ik denk dat die twee alles met elkaar te maken hebben. Wat maar stiekem zijn het de twee. En tevreden. Dus ik zei het wel aan het begin, je kunt de preek in één woordje samenvatten, maar stiekem zijn het de twee. Vrede en tevreden. Paulus schrijft er ook over in vers 6 en 7. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt. en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en uw gedachten in Christus bewaren. Als wij mensen ontevreden zijn, dan komt dat heel vaak doordat wij nog een heleboel te wensen hebben. Een tijdje geleden zag ik een aantal jonge mannen bij ons uit de kerk likkebarend staan bij de auto van een ondernemer bij ons uit de kerk. Die had een nieuwe auto gekozen en een aantal mannen stond likkebarend bij die auto en dachten, oh, die willen wij ook wel. En toen sprak die ondernemer de wijze woorden, de heb van de zaak is het einde van het vermaak. Op het moment dat je die auto hebt gekocht, verlang je al misschien alweer naar de nieuwere versie. Op de een of andere manier lijkt het wel alsof wij mensen chronisch ontevreden zijn. Hoe kunnen wij dan toch altijd groener, de ander heeft altijd een mooier huis, een betere baan. Hoe kunnen wij dan toch tevreden zijn met ons eigen leven? En Paulus leert ons dat je alleen tevreden kunt zijn met Jezus. Jezus en tevreden zijn, die horen bij elkaar. In hem moeten we standvastig blijven, schrijft Paulus. We mogen ons vertrouwen op hem stellen en die relatie met hem aangaan. Opnieuw geboren worden. Laten we elkaar er alsjeblieft op aan blijven spreken. Hoe mooi is het dat je opnieuw geboren mag worden. Als jongen van 17 jaar heb ik mijn hart en heb ik mijn leven aan Jezus gegeven. En ik weet dat ik vanaf dat moment sta opgeschreven in het boek des levens. Dat heeft mij niet tot een perfect mens gemaakt, maar het heeft mij wel gemaakt tot een kind van God. En dat zou ik jullie ook zo van harte gunnen als je dat van jezelf nog niet weet. Dat opnieuw geboren worden, dat haalt Jezus zelf ook aan in Johannes 3. Het koninkrijk van God niet. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Het zijn de woorden van Jezus zelf. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Ik denk dat er drie stappen zijn hoe je een tevreden leven kunt leiden. En de eerste stap is, om echt tevreden te worden, mag je je leven aan Jezus geven. Mag je je geloof op Jezus Christus stellen. Mag je geloven dat Jezus Christus ook voor jou aan het kruis is gestorven en dat hij 3 dagen de dood heeft overwonnen. Een tweede stap is dat we al onze zorgen bij God mogen brengen. En dan niet zozeer als een verlanglijstje van Heere God, geef mij de volgende 10 punten. Maar dat wij de dingen die ons bezighouden, onze noden, onze zorgen, onze verlangens, in een gesprek als 2 goede vrienden bij God mogen brengen. En het derde is, laten wij ons realiseren dat om een tevreden leven te leiden, dat een proces is. Paulus schrijft het ook. Is het heel mooi dat God ook de om tevreden te zijn. Het is een proces en daarin is het heel mooi dat God ook de gemeente heeft bedacht. Ik weet niet hoe jullie tegen de kerk aankijken, maar ik hoop dat je de kerk ziet en dat de kerk ook voor jullie een plek is die jou helpt om met vallen en opstaan achter Jezus aan te gaan. Ik hoop niet dat je de kerk ziet als een plek met allemaal volmaakte mensen. Dan moet je teleurstellen. Dit is een plek met hele normale mensen. Maar die normale mensen die willen met vallen en opstaan achter Jezus aan. Ik hoorde een paar ouders net ook zeggen voor het opdragen dat de gemeente ook mag helpen om mij op de juiste manier mijn kinderen op te laten voeden. Laten wij als gemeente elkaar helpen om tevreden mensen te zijn. Laten we met elkaar een gastvrije, vreugdevolle en vriendelijke gemeente zijn, waar we elkaar mogen wijzen op de kleine dingen van geluk. Het feit dat we hier op zondagochtend samen mogen komen, dat we mooie liederen zingen, dat we onze kinderen hieraan toe kunnen vertrouwen. Dat we elkaar mogen ontmoeten. Even. Dat er straks lekker koffie is na de dienst, dat we elkaar mogen ontmoeten. Maar laten we elkaar ook wijzen op de grote daden van God. Dat God nabij is. God is erbij. Dat je naam staat opgetekend in het boek des levens. Dat er straks een nieuwe naam voor jou is. Een nieuwe naam met liefde en zorg voor jou gekozen. Dat Jezus uit de dood is opgestaan. Dat God zijn geest heeft gegeven. Dat er uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Ik denk als je tot geloof komt, dat je leven dan in een ander perspectief komt te staan. Dat je met een andere bril naar je eigen leven gaat kijken, naar het leven van je buurman gaat kijken, dat je op een andere manier naar je werk gaat kijken, naar school gaat kijken. Kortom, ik ga het afronden. In het woordje tevreden zit ons woord vrede. En die echte vrede, die komt van God. Je kunt door in Jezus te gaan geloven, in vrede met God leven. En je mag ja maar, en dan mag je het ook ontvangen. En dan zul je misschien denken, ja maar, mijn omstandigheden laten het niet toe om tevreden te zijn. Ik heb last van een heleboel problemen. Ik lijd aan een ziekte. Of het contact met mijn kinderen is niet goed. Of ik maak me zorgen over mijn werk. Of hoe moet het nou? Allemaal ja-maars die op kunnen komen vanuit ons hart, vanuit onze gedachten en vanuit ons verstand. Maar dan is het zo mooi dat het een vrede is. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en uw gedachten in Christus Jezus bewaren. Dan hoop ik dat je die vrede in je leven mag ervaren die boven onze zorgen uitstijgt. Dit wil ik graag vanmorgen aan jullie meegeven. Amen. We gaan een lied zingen. En dat is het lied Wonderlijk. Het lied is ook van Selah.